We lezen daarna uit Romeinen 13, vers 1 tot en met vers 7.
Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordonnantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan, die zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees den goede werken, maar den kwade. Wil gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, en vreester tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig om onderworpen te zijn, niet alleenlijk om de straffen, maar ook om de consensiewil geweten wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen. Want ze zijn dienaars Gods en dezelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan aan iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting toe, tol die gij den tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Tot zover.
Romeinen 13 gaat over de overheid en dan gaat het ook over in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij willen dat artikel samen lezen. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willend dat de wereld geregeerd wordt door wetten en door politieën. En dat zijn eigenlijk ook soort wetten, dat zijn regels. Opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen worden. En het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat doel heeft God de overheid het zwaard in handen gegeven. Tot straf van de boze en bescherming van de vrome. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, dus dat is een staatsbestuur, dat is niet de politie waar wij misschien aan denken, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkdienst, om te weten, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Het woord van het evangelie overal te doen prediken, omdat God van een ieder geëerd en gediend worden, gelijk in zijn woord gebied. Voorts een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij is, is schuldig zich aan de overheid te onderwerpen, schatting te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere besturen wil in al hun wegen. En dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen. En in het algemeen al degenen die de overheden en de magistraten verwerpen en de justitie omstoot willen, invoerend de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder mensen gesteld heeft. Tot zover artikel 36. Gemeente, wat zegt u als er een microfoon onder je neus wordt gedrukt en je de vraag krijgt: nou zeg eens, wat vind je van de overheid? Ben je dan negatief? Of ben je dan positief of zit je er een beetje tussenin? Misschien ben je wel heel kritisch op de overheid. Je ergert je aan de manier waarop er in de Tweede Kamer gesproken wordt door politici met elkaar, over elkaar. En je zegt, kan dat niet een beetje op een nettere manier, op een fatsoenlijkere, op een beschaafdere manier? Je vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met dit en met dat. Je bent het helemaal niet eens met bepaalde wetten. Je bent teleurgesteld geraakt in de overheid omdat bepaalde regelingen of wetten je hard getroffen hebben. Misschien wel in je bedrijf. Misschien denk je wel aan de visserijsector. Het lijkt wel alsof ze niet eens fatsoenlijk kunnen nadenken daar in Den Haag en Brussel. Of je zegt, ja, ze hebben steken laten liggen op dit gebied, op dat gebied. Ze hebben fouten gemaakt, mensen gedupeerd, ook in die hele toeslagenaffaire. Uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen weinig vertrouwen in de overheid hebben. En misschien kunt u wel een heel lijstje maken met allemaal kritiekpunten. En je hebt eigenlijk helemaal geen zin om vandaag in de kerk te horen over de overheid. Moet dat nou? Moeten we het in de kerk gaan hebben over de overheid? Ja, waarom zouden we dat doen? Nou, dat doen we omdat het in de Bijbel ook over de overheid gaat. En God ons onderwijs wil geven over de overheid. En daarom staan we stil bij het thema God, de overheid en ik. Het thema voor de preek. God, de overheid en ik. En we letten op 3 kernwoorden. We letten op dankbaarheid, verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid. We letten op dankbaarheid. Dankbaarheid voor de overheid. We letten op de verantwoordelijkheid van de overheid. En tenslotte op gehoorzaamheid aan de overheid. Waarom heeft Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, geschreven over de overheid? Waarom begint hij daar ineens op? Dat is een goede vraag. Nou ja, weet je nog wat voor geschrift de Nederlandse geloofsbelijdenis is? Het is een verdedigingsgeschrift. In de artikelen die zijn geschreven wordt het geloof verdedigd, uitgelegd. Dit is wat wij protestanten geloven. En tegenover wie wordt het christelijk geloof verdedigd? Tegenover de overheid. En die overheid van de 16e eeuw, koning Philips II van Spanje, die zei, ja, de christenen die het oneens zijn met de Rooms-Katholieke Kerk, die zijn tegen de overheid. Waarom zeiden ze dat? Nou, dat had te maken met de wederdopers. De wederdopers die hadden zo hun eigen gedachte over de overheid. Ze zeiden, ja, de wereldse overheid, die is tijdelijk, die is vergankelijk, die is zondig. Maar het koninkrijk van God, dat is blijvend en dat is eeuwig. En alle dingen zijn van God, dus wij hoeven alleen maar God te gehoorzamen. Wij mogen niemand anders dan God alleen gehoorzamen. En wij laten ons dus niet gezeggen door zo'n vleeselijke wereldse overheid. Weet je wat wij doen? Wij laten ons helemaal leiden door de Heilige Geest. En vervolgens kwamen ze in opstand. In Amsterdam bezetten ze het stadhuis, het gemeentehuis. En in Münster veroverden ze de stad op zo'n manier dat ze zeiden, kijk, dit is de plek waar wij ons vestigen en dit is een soort van Jeruzalem op aarde. Ondertussen hielden ze er oneerbare praktijken op na, waar het slot van het artikel van artikel 36 ook naar verwijst. Ze hielden er een vrije seksuele moraal op na. Ze pleegden allerlei verzet. En Guido de Bret die klimt in de pen. En die schrijft bij de Nederlandse geloofsbelijdenis een begeleidende brief aan de overheid. Wij gereformeerden, wij zijn niet anti-overheid. Ja, dat zijn de wederdopers wel. Een stroming, zeg maar, binnen het christendom. En we snappen het dat u alle verschillen tussen de christenen niet zo goed kan overzien. Maar wij eren, wij respecteren u als overheid. Wij, zo begint artikel 36. Wij geloven dat onze goede God de overheid aan ons gegeven heeft. Ja, dat schrijft Guy de Lubret in artikel 36. En dat sluit aan bij de artikelen hiervoor. Hiervoor, in de vorige artikelen, heeft Guy de Lubret geschreven dat God de sacramenten van doop en avondmaal heeft ingesteld. En nu zegt hij, God heeft de overheid aangesteld. De overheid krijgen wij uit handen van God. Waarom zegt hij dat? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat de Bijbel dat zegt. Van wie kreeg het volk Israël haar koning? Van God. En dat wordt niet alleen gezegd van koningen van Israël, die misschien ook nog eens een keer God vreesden en God wilden dienen. Nee, dat wordt ook gezegd van heidense koningen, dat zij een macht krijgen van God. Neem nou jongens en meisjes Nebukadnezar, de koning van Babel. Weet je wat Daniël tegen hem zegt? Daniël zegt, u moet weten, koning Nebukadnezar, dat God u het koningschap gegeven heeft. En dat hij u als een heerser heeft aangesteld. En met iets andere woorden staat dat ook in Spreuken 8. En wat zegt Jezus? Tegen Pilatus, die namens de Romeinse overheid in Israël regeert. Jezus zegt, maar u had geen macht, Pilatus, als God het u niet gegeven zou hebben. En wat schrijft Paulus in Romeinen 13, vers 1, die woorden die we ook vanmorgen al lazen. De machten die er zijn, die zijn door God verordineerd. Die zijn door God ingesteld. En dat zegt Paulus over een goddeloze keizer. Over een overheid die hem straks zelfs de doodstraf geeft. En toch schrijft Paulus, wij krijgen de overheid van God. En dat is maar niet de mening van Paulus. Maar dat schrijft hij op onder leiding van de Heilige Geest. En Guy de Lubret, die ook te maken heeft met een overheid, die nota bene christenen, volgelingen van de Heer Jezus vervolgt, die ook te maken heeft met een overheid die hem straks ter dood brengt, die zegt, terwijl die de Bijbel naspreekt, onze goede God geeft ons de overheid. En je hoort in die eerste zin van dit artikel de dankbaarheid doorklinken. Ja, zeg je maar, waarom? Waarom geeft God de overheid? Nou, dat heeft te maken met Genesis 3. Dat heeft te maken met de Hof van Eden. Waar de mens, waar Adam en Eva in opstand zijn gekomen tegen God. Dat heeft te maken, zegt artikel 36, met de ongebondenheid van ons mens. Ongebondenheid. Ja, wij hebben de band die er was tussen ons en God. Die hebben we doorgeknipt, doorgesneden. En dat hebben we gedaan omdat we eigen baas wilden zijn. Maar met dat gebeurde is, en het zijn de woorden die je in het artikel terugvindt, is het menselijk geslacht verdorven. Met andere woorden, wij zijn zondaars. Sinds de zondeval gaan we voor onszelf, zijn we niet gericht op God en ook niet echt op het belang van een ander. En wat gebeurt er als je de mens, als je die zijn gang laat gaan. Als er geen regels zijn. Als er geen wetten zijn. Dan wordt de chaos compleet. Wat gebeurt er? Als je als ouder, als vader, als moeder geen leiding geeft aan je kind. Als je geen regels hebt, als je geen grenzen stelt. Wat gebeurt er als je kind altijd maar haar of zijn wil kan doen? Nou, dan wordt je kind onhandelbaar. Dan is er helemaal niks mee te beginnen. Een kind heeft grenzen nodig. En dat geldt volwassenen net zo goed. Als wij ongeremd onze gang gaan, dan wordt het een zooitje in de wereld. Als de overheid geen regels stelt, niet tot de orde roept, de orde niet handhaaft, dan wordt het één grote puinhoop. Wat als de overheid zou zeggen, nou ja, wat afgelopen week in Amsterdam is gebeurd, dat is wel oké. Het is prima om anderen bewust op te wachten, in elkaar te meppen, te discrimineren, te verwonden, te beschadigen, te vernederen. Als de overheid niet ingrijpt, dan gaat de rem er helemaal af. Dan ben je leven niet meer veilig. Dat is precies wat er gebeurt, hè? In verschillende landen waar er geen effectieve macht is. Daar is een mensenleven niet veilig. Daar wordt er gestolen, daar wordt er gemoord. Daar zijn allemaal ongeregeldheden. Daar is corruptie, daar is onveiligheid, daar is de angst. Daar geldt het recht van de sterkste. Daar wordt geen recht gedaan, daar is onrecht. Daar zijn allerlei misstanden op allerlei terreinen. Maar wat doet onze goede God nou, zegt Guido de Bree? Die geeft ons een overheid. Om orde te scheppen. Om rust en veiligheid te garanderen. Om eerlijkheid en recht te laten functioneren. En God zegt, ik geef de overheid. Want het recht moet zijn loop hebben. Als iemand heeft geroofd, gestolen. Als iemand een ander heeft neergeknald. Neergeschoten. Dan moet zo'n iemand gestraft worden. God geeft de overheid, zegt Paulus in Romeinen 13, het zwaard in handen, zodat kwade machten niet zullen zegevieren. Het zwaard is in de hand van de overheid een middel om te straffen. Het is een middel om het recht te handhaven. En de Heere die wil dat er gezorgd wordt voor de kwetsbaren in de samenleving, dat er gezorgd wordt voor hen en dat burgers beschermd worden. Nou, gemeente, is het niet passend om daar dankbaar voor te zijn? De Heer had ons ook aan ons lot kunnen overlaten. Maar in zijn goedheid, in zijn trouw, heeft hij dat niet gedaan, doet hij dat niet. Hij geeft ons de overheid. Hij geeft de politie, justitie, het leger. Hij geeft wetten en regels om die ongebondenheid van mij, die er bij mij van binnenin zit en misschien niet altijd zo uitkomt, om die te bedwingen, om die in toom te houden. Hij geeft ons onze koning, onze ministers, onze burgemeester en wethouders, een gemeenteraad om ons te leiden. Dat is een gave van God. Dat stemt tot dankbaarheid. Tegelijkertijd heeft de overheid, die het gezag van God heeft gekregen, ook haar eigen verantwoordelijkheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De verantwoordelijkheid van de overheid. Artikel 36 wijst ons dan op een bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid. Dus ja, er is gezegd, de overheid die heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor rust en voor orde. Om rust en orde te scheppen in het land, om het kwaad te straffen. Maar, er wordt nog meer gezegd, de overheid die heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor het lichamelijk welzijn van de onderdanen, van de burgers, van de inwoners. Maar heeft ook te zorgen voor het geestelijk welzijn van de mens. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om, en ik citeer nu een hele lange zin uit artikel 36, de hand te houden aan de heilige kerkdiensten. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst. Om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen bevorderen. Het woord van het evangelie overal te doen prediken. Opdat God van een iegelijk geëerd en gediend wordt zoals die in zijn woord gebiedt. Nou, die zin die raakt de verhouding tussen de overheid en de kerk. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Kijk, wij kennen de scheiding tussen kerk en staat. Maar dat is in het verleden anders geweest. Vroeger wilde het hoofd van de staat, de koning, het ook voor het zeggen hebben in de kerk. En het kwam ook wel voor dat het hoofd van de kerk, de paus, het in de staat, in het land, voor het zeggen wilde hebben. En dat gaf nog wel eens wrijving. Dat gaf nogal eens strijd. Dat zorgde soms ook voor hele rare situaties. Het hoofd van de staat, de koning, wilde ook het in de kerk voor het zeggen hebben. Willem de Eerste bijvoorbeeld, in de tijd van de afscheiding in de 19e eeuw, die liet Hendrik de Kok oppakken en in de gevangenis zetten. En zijn volgelingen kregen soldaten ingekwartierd en kregen boetes uitgedeeld. En Willem die wilde bepalen wat er in de kerk moest worden gezongen. En het hoofd van de kerk, de paus Bonifatius bijvoorbeeld uit de 14e eeuw, die vond dat de keizer, die het in het land voor het zeggen had, de staat, ja, naar hem moest luisteren. En hem moest gehoorzamen. Dus die wilde ook een vinger hebben in het staatsbestuur. Maar wij kennen de scheiding tussen kerk en staat. Kijk, de burgemeester, die komt bij u op bezoek als inwoner van het dorp, als er een speciale gelegenheid is. U viert een bijzonder jubileum. Maar als u als gemeentelid in het ziekenhuis ligt, komt de burgemeester niet langs. Maar komt de dominee langs of de ouderling. De gemeenteraad komt niet bij u langs als u leeft in overspel. Maar de kerkraad komt dan wel langs om met u daarover te spreken. En dan heeft de kerk een taak en niet de staat. Wij kennen de scheiding tussen kerk en staat. Maar dat betekent niet dat die twee, de kerk en de staat, niks met elkaar te maken hebben. De kerk kan niet zeggen, nou, wij willen een nieuw kerkgebouw. En dan gaan we dat dan bouwen en we gaan het daar bouwen. Nee, als je een kerkgebouw wil hebben, dan heb je een bouwvergunning nodig en daar gaat de staat over. Dat hoort bij de taak van de overheid. En dan kan de kerk niet zeggen, ja, wij hebben niks met de overheid van doen. En andersom, de overheid kan niet zeggen, ja, wij hebben niks met de kerk te maken. Nee, de overheid is door God aangesteld, zegt Paulus. Ze is Gods dienares, zegt hij in Romeinen 13. De overheid die moet dus een open oor hebben voor wat God van hen vraagt. Zij is dienstbode van God. En weet je wat een dienstbode is, jongens en meisjes? Dat was een beroep, hè, vooral vroeger. Er kwam hier op Urk ook veel voor dat er jonge vrouwen die nog niet getrouwd waren naar de overkant gingen of naar Amsterdam gingen om daar in dienst te staan van, nou ja, iemand die een belangrijke taak had en die geld had. En dan kwam je in dienst van die persoon en dan deed je de huishouding, je deed de was, je maakte de dingen schoon en je deed de boodschappen, maakte het eten klaar. En als jij als dienstbode dan een opdracht kreeg van je meester, van je heer, ja, dan moest je die opvolgen. Dan kon je niet zeggen, ja, sorry, maar daar heb ik even geen zin in. De groeten. En nu zegt Paulus, maar de overheid is een dienstmeisje, een dienstbode, een dienares van God. Zij is Gods dienares. En als je daarover nadenkt en je laat dat op je inwerken, ja, dan kun je de vraag stellen, is de overheid zich daarvan bewust dat zij dienares is van God? Misschien zeg je wel nee. Dat voor heel veel van overheidsinstellingen geldt, van de overheid geldt, dat niet het geval is. Toch doet dat niets af van het feit dat ze bijbels gezien die roeping wel heeft. En het is de verantwoordelijkheid van de overheid om daar wat mee te doen, met de roeping die ze heeft. En het is voor haar verantwoording als ze daar niks mee doet. Of heel weinig mee doet. Ja, zeg je maar, is dat niet vreemd dat we een overheid zouden hebben, een minister-president, Een Tweede Kamer die bezig is met de vraag, ja, wij zijn de dienares van God, dus wat wil God van ons? Nee, dat is niet vreemd. Christelijke politiek kan niet anders. Politiek bedrijven is trouwens nooit neutraal. Een niet-christen is ook niet neutraal. Niemand is neutraal. Ook de politiek is niet neutraal. Iemand die GroenLinks is, is socialist en wil vanuit bepaalde uitgangspunten, ja, wil die het land besturen. Ja, dat is logisch, daarom zit hij ook bij GroenLinks. Een VVD'er is liberaal, die kijkt weer anders tegen dingen aan en die gaat vanuit dat punt wetten maken. Ja, logisch, daarom zit hij bij de VVD. Nou, een christen die wil zijn of haar werk doen in afhankelijkheid van God. In de diepe overtuiging dat God op het allerbeste weet wat goed is voor een land. Ja, zeg je, dat kan ik op zich wel volgen, maar wat Guido de Bres schrijft over dat uitroeien van afgoderij en dat weren van de valse godsdienst, gaat dat niet wat te ver? Moet je dan alle moskeeën afbreken? Moet je alle inwoners van Nederland dwingen om zich te bekeren tot God? Kan de overheid, de regering, haar burgers christen maken door geloof in Jezus in een wet af te dwingen? Kan de gemeenteraad een wetsvoorstel aannemen dat alle burgers van Urk, alle inwoners van Urk, per 1 januari christen moeten zijn en zich bij een kerk moeten aansluiten? Of misschien spannender, dat het niet op Urk gebeurt, maar in Amsterdam. Moet de overheid het zwaard dragen, oppakken en de keuze geven? Het is slikken of stikken. Het is dopen of doden. Nee, je kan niet met geweld een ander christen maken. En dat moet je ook niet willen. De profeet Zacharia zegt, het is niet door geweld. Het is niet door kracht. Maar door het werk van de Heilige Geest zal het gebeuren. En de Heilige Geest die werkt met het woord. En het geloof dat wordt gewekt door het woord, de verkondiging daarvan. Zo bekeert God zondaren en zo is Paulus de wereld ingegaan. Niet als een apostel met het zwaard die op de borst zette van een ander. Hij gebruikte geen geweld. Nee, wat hij wel gebruikte is dit. Het zwaard van de geest. Gods woord, de Bijbel. En het is niet de taak van de overheid om christenen te maken. De overheid heeft wel de taak om te zorgen dat de kerk alle ruimte krijgt. Om die blijde boodschap te verkondigen. Zodat dat geestelijk welzijn van de burgers bevorderd wordt. De overheid heeft zo te dienen dat christenen een stil en gerust leven kunnen leiden. Guido de Bret die richt zich in dit artikel, en ook dus in een begeleidende brief, maar hij richt zich ook in dit artikel tot de overheid, tot Philips II. En hij zegt, maar wij geloven dat God u heeft aangesteld. U bent geroepen, u hebt macht gekregen van God. Maar dan heeft u ook de taak om de vervolgingen die er nu te zijn, direct te stoppen. Want ze staan de vrije evangeliebediening in de weg. Waarom worden gelovigen, waarom worden protestanten opgepakt? Gedood. Waarom roken de brandstapels? Wij zijn gehoorzame burgers, zegt Guido de Bret. Wat doen wij voor kwaad? Van ons heb je geen kwaad te ducht. Ja, of je moet bang zijn voor het woord van God. Maar laat de kerk het evangelie verkondigen. Dan wordt daardoor het rijk van de antichrist afgebroken. In een land waar een volk geregeerd wordt door het woord, is er geen gemakkelijker volk voor de overheid. Dacht je niet? En ja, je kunt van alles zeggen over de overheid. En je kunt wijzen op misstanden en op regels en wetgeving die niet stroken met de Bijbel. Maar gemeente, wij mogen vanmorgen in een kerkgebouw zitten, waar het evangelie vrij gepreekt mag worden. Het wordt uitgezonden via internet. Wij mogen de Bijbel openen en de Bijbel naspreken. Andere christenen in andere landen, die mogen de naam van God niet belijden in het openbaar. Wij mogen dat wel doen. Waar hebben we dat aan verdiend? Hebben we ons dat waardig gemaakt? Tegelijkertijd loop je ook tegen vragen aan. Want hoe groot is nou het besef bij de overheid dat zij dienares is van God? Die lijkt helemaal niet groot te zijn, met alle gevolgen van dien. Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, dat brengt ons weer onze laatste gedachte. De gehoorzaamheid aan de overheid. Wat wordt er van ons gevraagd? Onderwerping aan de overheid, gehoorzaamheid aan de overheid. Wat is dat precies, jongens en meisjes? Gehoorzaam zijn. Want ja, dat hoor je nog wel eens, hè? Op school, denk ik. Juf, de meester of thuis, dat je vader zegt, je moet gehoorzamen zijn. Wat betekent dat? Nou, dat je je oren geeft aan je moeder. Dat je luistert naar wat ze zegt. Wat betekent het om gehoorzaam te zijn aan de overheid? Dat je je oren geeft aan de overheid. Dat je naar hen luistert. Ja, maar waarom zou je dat doen? Waarom zou jij naar de juf luisteren? Waarom zou jij luisteren naar je vader, naar je moeder? Waarom zou je luisteren naar de overheid? Omdat God die juf, gezagsdrager, je vader, je moeder, gezagsdrager, de overheid, gezagsdrager, gegeven heeft. Omdat God de overheid heeft ingesteld. En omdat dat het geval is, heb je, daar begint het mee denk ik, respect voor de overheid. Kijk, artikel 36 heeft het over de overheid, eer en eerbied toedragen. Dat is respect tonen. En wie weinig respect toont voor de overheid, toont weinig respect voor God. Want God heeft de overheid je gegeven. En natuurlijk, je mag de overheid wijzen op misstand. En de overheid daarop aanspreken. En je mag verwachten dat de overheid wijsheid heeft en billijkheid betracht. Maar dat neemt niet weg dat respect tonen voor de overheid een Bijbels gegeven is. En als dat er is, volgt er gehoorzaamheid op de overheid. Kijk, als jij als jongere je vader respecteert, dan blijkt dat ook. Als jouw vader tegen jou zegt, ja, maar hoor eens, vanavond ben je 11:30 thuis. Als je dan 11:30 thuis bent, dan laat je zien dat je je vader respecteert. Omdat je hem gehoorzaamt. Doe je dat niet, dan kun je wel zeggen, ja, maar ik heb wel heel veel respect hoor voor mijn vader. Ja, maar ondertussen luister je niet naar hem. Dat klopt niet. Als er respect is voor de overheid, dan is er ook gehoorzaamheid aan de wetten van de overheid. Ook aan die wetten waar je misschien wel je twijfels bij hebt. Kijk, Guido de Bret die vult de gehoorzaamheid aan de overheid heel concreet in als die het heeft over betalen van je belasting. En misschien bent u het helemaal niet eens met hoe de overheid het belastingstelsel invult. En heeft opgezet. En je zegt, ja, maar gaat het er nou wel eerlijk aan toe? En is het niet oneerlijk dat twee verdieners in fiscaal opzicht eigenlijk worden bevoordeeld ten opzichte van een éénverdiener? En weet je wel wat voor slechte dingen de overheid allemaal doet met je belastinggeld? En misschien heb je nog wel andere tegenwerpingen en allerlei argumenten die je op tafel legt. Ze zijn misschien heel steekhoudend. Maar geeft dat ruimte om te gaan sjoemelen? Guido de Bret heeft het niet over die ruimte. En Jezus ook niet. Jezus die kan zeggen, alles is van mijn vader, heel de aarde. En daarom is het ook van mij, want ik ben zijn zoon. Maar dan hoef ik toch zeker geen belasting te gaan betalen aan de koning. Koning notabene die geen rekening houdt met God. Maar wat doet Jezus? Hij betaalt de belasting aan de Romeinse overheid. Komen mensen naar hem toe en ze vragen hem, ja, luister eens, moeten we nou de keizer eigenlijk wel belasting gaan betalen? En ze dachten, nou, Jezus zal het er ook wel niet zo mee eens zijn. Hij zal er ook geen voorstander voor zijn om geld te gaan geven aan zo'n goddeloze man. Maar Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef wat aan hem toebehoort. Wees de overheid gehoorzaam. En het is heel opvallend dat die aansporing in het Nieuwe Testament vaker klinkt om de overheid gehoorzaam te zijn. En dat staat echt in een andere context dan de onze vandaag. Dat staat vaak in de context van verzet en vervolging. En toch zegt apostel Petrus tegen zijn lezers, eer de overheid, onderwerp je aan de koning. En schrijft Paulus aan Titus, in Titus 3, wees de overheden gehoorzaam. En daar is iedereen toe opgeroepen. Guido de Bret zet daar een streep onder. Iedereen, een bouwvakker, een schoolmeester, een schilder, een bedrijfsleider, een huismoeder, een dominee, een ieder. En zeker als je christen bent, omdat je volgeling van Christus bent. En dan? Ja, dan moet je vooral ook niet vergeten te bidden voor de overheid, zegt Guido de Bret. Hoe komt hij daarbij? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Dat staat in 1 Timotheüs 2. Paulus die roept daarop om te gaan bidden voor anderen. Voor allerlei mensen. En dat is opvallend, hè? Dan noemt hij als eerste Ga nou bidden voor de koning. Bid nou voor die in hoogheid gezeten zijn. Bid voor de overheid. Wat moet je dan bidden? Zou je dan niet bidden om wijsheid? Om genade voor hen die beslissingen moeten nemen, ingewikkelde beslissingen soms? Zou je niet bidden of de overheid tot zegen zal zijn voor het land, voor de kerken? Zou je niet bidden of de overheid ervoor zou willen blijven zorgen dat wij als christenen een stil en een gerust leven mogen leiden, zoals Paulus dat schrijft aan Timotheus. En hij bedoelt echt met die woorden wel wat anders dan, nou ja, het is wel fijn als de overheid ons een beetje in een watten legt als christenen, dat je een relaxed leventje kunt leiden. En hij bedoelt dat je dan, dat de overheid ervoor zorgt dat je als christen kunt zijn. En christen mag zijn. Waarom zou je dat bidden? Omdat God reageert op het gebed. Omdat hij de hoorder is van het gebed. Omdat God op het gebed wonderen verricht. Omdat een overheid die door God gezegend wordt, ook tot zegen zal zijn voor land en kerk. Ja, zeg je, maar wat moet je nou aan met een overheid die een middel gaat worden in de hand van de Satan? Wat moet je nou aan met een overheid die de trekken gaat vertonen van het beest uit Openbaring 13? Moet je nou altijd, te alle tijden, de overheid gehoorzaam? Nee, er is een grens. En wat is die grens? Als de overheid de grens overgaat van Gods woord en ons dwingt om tegen het woord van God in te gaan, dan kunnen we niet anders dan de Heere gehoorzamen en hem volgen. We zijn de overheid gehoorzaam. In alle dingen die niet strijden met Gods woord, er is een grens. En het is van alle tijden dat er een moment kwam in het leven van christenen dat ze zeiden, en nu is de grens bereikt. Guido de Bray, die wilde de koning gehoorzamen. Maar op één punt was hij ongehoorzaam. Hij kon niet anders. Hij wilde in alle omstandigheden God dienen. De Bijbel naspreken. Daarvoor ging hij tot aan de galg. En hij werd eraan opgehangen door een aardse koning, omdat hij de hemelse koning trouw bleef. En ik weet niet of je het weet, de laatste woorden van Guido de Bray hebben te maken met het onderwerp van vanmorgen. Want weet je wat de laatste woorden van Guido de Bray waren toen hij stond onderaan de galg? Waar mensen op af waren gekomen, hij sprak de omstanders toe. En hij zei, wees onderdanig aan de overheid. En nog belangrijker, wees trouw aan de waarheid. Dus gehoorzaamheid? Ja, maar er is een grens. In de vroege kerk zie je precies hetzelfde. Als aan christenen wordt gevraagd, joh, offer aan de keizer, geef hem goddelijke eer. Doe het één keertje maar. Nee, zei de christenen, dat kunnen we niet doen. Dan gaan we tegen de wil van God in. Dan handelen we in strijd met de Bijbel. Dan maken we van de keizer een afgod. Dan moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En wat was het gevolg? Ze werden gedood, de brandstapel gebracht, in de arena geleid. Wat dacht je van de hugenoten, gelovigen uit Frankrijk een paar honderd jaar geleden, die het moeilijk hadden, die vervolgd werden omdat ze de naam van de Heer Jezus beleden, omdat ze in God geloofden. Elke morgen gingen ze staan in de deuropening van hun huis en ze zeiden, wij zijn tot uw dienst bereid, o grote koning, wat de consequenties ook zijn. Wat denk je van anderen, die door de geschiedenis heen moesten vluchten? Alles moesten achterlaten, hè? Huis en haard. Zie je het voor je? Dat u uw mooie woning verlaat. Op de vlucht gaat. Omdat je Jezus beleidt als Heer. En dat het niet mag. Wat dacht je van hen die jaren hebben doorgebracht in de gevangenis, omdat de staat zei, je moet alleen preken wat wij je in de mond leggen. En dat er zoveel mensen waren die zeiden, en dat kunnen we niet doen, maar ze werden opgepakt en zaten soms jaren in de gevangenis. En ook vandaag zijn er heel veel christenen die opgesloten zitten onder erbarmelijke omstandigheden. In een kamp, in een container, die niet naar de kerk kunnen gaan omdat de overheid hen heeft opgepakt en de mond wil snoeren. Gemeente, wat krijgen wij dan nog veel goeds van God? Ook in de overheid die wij mogen hebben. We hebben nog eigen kerkgebouwen. Eigen scholen. Eigen tehuizen. Eigen stichtingen. Met een christelijke, bijbelse identiteit. Maar? Ja, maar. Wat brengt de toekomst? Want het klimaat in ons werelddeel, en ook in Nederland, wordt steeds schuurder, of niet? Het wordt steeds schuurder. Seculierder. Dan moet je niet je ogen voor sluiten. Dus ja, hoe gaat het verder? De overheid die heeft de neiging om zich steeds sterker te mengen in de identiteit van scholen. En er klinken geluiden als, ja, ja, jullie moeten het zus doen en zo doen, want anders... En is het geen teken aan de wand dat 2 weken geleden het ministerie besloot om subsidie voor levensbeschouwelijk en godsdienstig onderwijs op openbare scholen te schrappen? En heeft de overheid ook niet de neiging om zich meer te gaan mengen in de kerk? Wat de kerk mag zeggen, heeft de overheid straks mee te kijken met de zondagsschool, met de catechisatieles? Een poosje geleden bracht de overheid een bezoek aan de zondagsscholenbond van de Hersteld Hervormde Kerk. En het ging in dat gesprek over democratie en het ging over de rechtsstaat en het ging over mensenrechten. Maar er werd ook gevraagd naar, en hoe kijken jullie tegen het huwelijk aan? En tegen de man-vrouw verhouding? En tegen homoseksualiteit en gender? Nou, hoe moet het als er een moment komt dat de staat de kerk de richting gaat wijzen en de woorden in de mond gaat leggen en je niet meer mag naspreken wat de Bijbel zegt? Wat hebben we dan te doen? Wat hebben we te doen als prediker 8 werkelijkheid wordt? Prediker 8, waar het ook gaat over de overheid. En prediker zegt, er kan een moment komen dat de ene mens over de andere mens gaat heersen. Hem ten kwade, niet ten goede, maar ten kwade. Nou, wat moet je dan doen? Een prediker was een wijze man. En hij zegt in prediker 8 vers 5. Het hart van een wijze zal tijd en wijze weten. Wat hebben we te doen? Nu al? Te bidden om wijsheid. Te bidden om fijngevoeligheid. Te bidden om onderscheidingsvermogen. Laten we bidden voor de overheid, dankend voor de ruimte, de zegeningen die we als christenen ontvangen. Laten we bidden voor onszelf om wijsheid, zodat we zien, ja, ja, hier kan ik in meegaan en hier kan ik ook in meegaan, maar dit is echt een brug te ver, dit kan echt niet. En als ik nu zwijg, dan verloochen ik mijn heiland en dat kan ik niet, dat mag ik niet. En als ik nu spreek, oh ik weet het, ze gaan het me niet in dank afnemen, maar toch moet ik spreken, al valt iedereen over me heen, al kotst heel de samenleving me uit. Ja, zeg je, maar ik maak me zorgen. En ik ben best wel bang voor wat de toekomst gaat brengen. Ja, maar moet je vrezen, bang zijn als je door het geloof verbonden bent geraakt aan de koning der koningen? Wie zijn onderdanen is, hoeft niet bang te zijn. Wie bij hem schuilt, die is veilig. Wie zijn weg gaat, gaat de goede weg. Nee, dat is niet per se de makkelijkste weg. Het is wel de beste weg. De enige goede weg. En dit staat vast en klem je daaraan vast. Hij laat niet los. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Wie volharden zal, tot het einde zal zalig worden. Want hij geeft aan zijn kinderen een toekomst vol van hoop. Want onze koning, koning Jezus, die is van Israëls God aan ons gegeven. En wie hem dient en wie hem gehoorzaamt en wie hem volgt, die zal in de duisternis niet terechtkomen. Die zal door hem worden gekroond met eer en heerlijkheid. En op weg naar dat moment is God voor ons een schild in het strijdperk van het leven. Amen.